Het is eigenlijk het verhaal van moeder Fatma. Je kunt misschien zeggen, ja, wat komt hij hier eigenlijk doen? Maar ik denk wel dat je rap nogal het verband zult zien. Daar staat de foto. En als je kijkt naar die foto, dan gaat je er wel een Turkse moeder zien. En die luistert naar de naam moeder Fatma. En op haar moederhart draagt ze de foto van haar zoon, Jimmy Issal. En die man, die werkt op de scheepswerf Boel. Als dat Jean-Marie Le Pen moest zien, de Franse racist en de mannen van Antwerpen van het Vlaams Blok, die zullen onmiddellijk beginnen roepen, eigen volk eerst, vreemdelingen buiten. En waarom eigenlijk? Want ik heb altijd geleerd van meester Krol in de lagere school, en die begon altijd zo, dat in ieder mens in zijn aderen rood bloed zit. En meester Krol die ging nog verder. En die zei zelf nog dat al de mensen dezelfde gevoelens hebben. En je moet dat maar eens proberen, zegt hij, de proef op de som. En je moet een Belg niet een schub onder zijn kont geven. Je zou dan direct door zien springen en horen kijken. Als ik naar die foto kijk, allee, je ziet er een moeder Fatma en haar zoon Jimmy Issal. Dan kun je toch moeilijk zeggen dat die mensen zich drogeren met spierversterkend middel, anabolica, gelijk als de spinter Ben Johnson. En waarom zullen ze dat doen? Om te geloven van degenen die zeggen, liebe de Übermens, of het Germaanse Rijk of het Germaanse ras moet domineren. Ik kan één ding zeggen, dat Jimmy Issal een zeer zwaar leven achter zijn rug heeft. En ik zeg opzettelijk niet een avontuurlijk leven. Want over 25 jaar, daar kwam die man met pak en zak naar België, naar Antwerpen. En dat was ten dele gedreven door de honger, maar ook ten dele gedreven door de rongselbureaus in Turkije, die de België, Nederland en Duitsland voorstelden als het aardsparadijs, als het land van melk en honing. Maar daar werd nog rap een keer die illusies de bodem ingeslagen. En ik zie die Turken altijd nog opkomen op de scheepswerf Boel. Ik was een stellingmaker, dus je kent allemaal die stellingbouwers rond de kerken, rond de banken, maar mijn jongens was daar rond de schip. Een zeer gevaarlijke job, ene stap mis en je wordt naar Pierland. En ik zie die bruine mannen in hun werkpakken naar het schip komen. En onmiddellijk werden die in de dubbele bodem gestampt, zodat die mannen het licht niet meer zagen, het zonnelicht niet meer. En de mannen die het schip kennen, of de vrouwen, die weten dat een dubbele bodem als je ongeveer kunt vergelijken met de mijngangen van de koolmijnen. Dus pekdonker. En onmiddellijk kreeg Jimmy Issal een slijpschijf in zijn hand. En daar moest hij de binnenkant van een dubbele bodem beginnen ontrusten. Maar dat mokte zo ruststof dat ze onmiddellijk allemaal in een rustwolk terecht zaten. De vreemdelingen, de Turken, die reclameerden niet. Of ze durfden niet reclameren. En ja, ze vloekten wel binnen monks, maar ook niet te neig, want ze mochten Ali ook niet meer zagen. En ze mochten ook Mohammed niet wakker maken. En dan bonnen ze morgen, dat zat ook voor haar de mond. En de boos was nergens content. Hè. Oh, hij zegt, amai. Die Turken, die longen, hè, dat zijn goedkope stofzuigers. Waarom zullen ik nog dure afzuiginstallaties plaatsen? Ja. Maar het is ook zo. De kraak gaat zo lang te water tot ze breekt. En op een bepaald ogenblik stelde ik voor dat de lucht ineenzakt. Dan zijn al de mussen dood. Hè? Maar laat staan, als 50 Turken op een scheepswerf, waar 2000 man werkt, in staking gaan, amai, wat is dat? En natuurlijk, als de vakbond dat hoorde, hè, de mannen van de kleurensyndicaten zo, hè, vanuit een comfortabele draaizetel, zei, die zeiden, maar allee, wat gaan ze nou doen, die Turken, dan gaan ze de Belgen ook al achterna op. Nog eens ook al beginnen stok. Allee, er kan niets van komen. Hè. Als die mannetjes komen met de kop tegen de muur laten, lopen, laat ze maar doen. En de baas, die was zeker verbaasd en verrast. En die zei, allee, wat krijgen we nou? Ook bruine mannen gaan stoken, maar dat zal niet gebeuren. Hè. En hij belde naar de kleursyndicaten. Hè. En hij zei, over mijn lijk. En daarbij, ik stroop nog liever die mannen van Ali het leven het val af, dan toe te geven. Dat was op zijn minst een moorddadige uitdrukking. Hey, op zijn minst. Goed. Stongen ze ver. Maar ondertussen ging het gebeuren. Hè. Die mannen, die begonnen een staking. En die gaven niet af. Hè. Nu, de scheepsbouwers, de blanke scheepsbouwers, zo moet ik het zeggen, dat was ook maar zo, die mentaliteit. Want die zeiden, ja, wat kunnen we ook er nog van aantrekken van die bruine mannen, als ze misschien zelf nog in de vakbond, als ze een broek optrekken. En daarbij moeten wij voor die mannen de kastanjes uit het vuur gaan halen. Er waren zelf maar 2 syndicale militanten. Die partij kozen voor de stokende Turken. En ik zei, ja, als mensen vechten tegen het onrecht, dan hebben ze het recht aan hun kant. Eigenlijk als ook Ding zegt hier, Riek Wolkers, dat je moet verknokken, en dat moet altijd moeten doen, dat gingen ze dan ook doen. Dus, de Turken, die gingen in staking. En de spanning die dreef natuurlijk de oogte in. En iedereen was benieuwd wat er ging gebeuren. En ze trokken zich terug in de eetzaal, die 50 man. En van daaruit zullen ze de actie beginnen voeren. En ze stuurden enkele Turken, boodschappers, in de gemeente van Temse om hun families te gaan verwittigen. En op tijd van 3:30... Dat was dat precies zoals als een kleine wervelwind deed. Dan kwamen die met pakken en met zakken en met eten en matrassen deed voor de stokers. En iedereen op de scheepswerf. En de mannen op het schip. Die worden ontkijken naar die eetzaal. En die zeggen, amai, die menen dat. Maar geleidelijk kom begon dat om te keren. Met die blanke scheepsbouwers. En ze zijn. Ja, eigenlijk, die mannen hebben toch gelijk. En erbij, in de rust, hadden we de mens van kapot. En wij willen er ook niet werken. Als dat morgen in de gazet zou staan, of in de krant, zegt men in Nederland zeker. Hè. Dus, de gouden vakbond weer een keer hè, in een slecht daglicht staan, dat ze die mensen niet gesteund hebben. En ondertussen was er een delegatie, gemandateerde Turken naar de kleurenvakbonden gegaan. En die klopten en die bonkten door op de tafels dat die inpottende oogte invloeden. En dan natuurlijk, hé, dan die mannen. Hé. Oh, ja, maar ja, Sammy, ja, Ismael, hé, toe. We komen wel eens, we moeten ze nu geen vaart nemen. Hé. Maar ook de baas, die begon nattigheid te voelen. Er was stront aan de knikker. En hij zei, ja, als dat morgen allemaal in het Belgische zal geweten zijn op welke manier, dan heb ik die Turken niet behandeld op die scheepswerf, dan gaat hij ook maar niet zo gemakkelijk gaan. Om het kort te maken, hij was verplicht om die afzaginstallaties te plaatsen. Dus dat wil zeggen dat die Turken de staking hadden gewonnen. Maar ik had met de ene ook gewonnen. Want ik kreeg 50 kameraden bij. En dat waren Turken. En dan ging ik regelmatig naar de moskee in Temsen. En dan ging ik met die mannen allemaal eens praten. En dan weten we over wat die mannen praten. Hè. Over een schaap. Over de bergen. Over een Turkije. Oh, het schoonste land van heel de wereld. Een echt paradijs. Maar ik zeg, maar dat kan toch niet zijn? Allee, waarom komen ze dan? En het is die fantasie die mens soms nodig heeft. In dat verlangen, in dat unkeren terug naar dat geboorteland. Allee, door veel discussie en gepraat met die mannen. En vooral onder de druk van Sami en van Ismail. Ik besliste van naar Turkije te gaan. Hij moest daar dan niet ver. Een blanke scheepsbouwer, een basisstelling mogen, die gaan naar Turkije. En die gaan naar Trabzon. De vanachter in de Zwarte Zee door. Het geboortedorp van die rally. Ja, maar Jimmy, ik wist dat, die kon er niet zijn op dat tijdstip, als ik er was. Want hij moest naar de dokterscontrole, omdat hij geraakt was van dat roest uit een dubbele bodem, hij had stoffeling. En hij had me duidelijk op het hart gedrukt in de moskee, Charles, jong, als je daar naartoe gaat, naar mijn geboortedorp, dan moet je zeker mijn familie gaan bezoeken. En die zullen ontvangen met open armen. En iedereen, maar ook iedereen van dat dorp, dat kent mij, van groot tot klein. En ik geloofde hem. Ik zei, ja, dat zal er zo wel zijn. Maar ik zeg voor alle zekerheid, zal ik die foto nemen van hem, omdat ik je woord terugkende. Ik zeg, dat zal een gemak zijn in de zoektocht in dat geboortedorp van Jimmy. Goed, maar nu had ik het altijd geleerd, als je op reis gaat, ja, dat, en zeker een grote reis, dat je goed moet voorbereiden. En daarmee was ik zinnes van ik er eventjes naar Antwerpen te trippen. En ik had gehoord dat daar de Franse conservatieve aartsbisschop Lefebvre was aangespoeld. Om daar de kruistocht te beginnen te organiseren tegen de islam. En dat hij zou zingen in olle en een bolle stem. Ik zeg, allez, dat kan misschien wel de moeite zijn. En het lied was ongeveer zo, geloof ik. Loof de eer. En zingt de missen in het Latijn, dan komt geregeld recht naar het paradijs. En pastor draaide je rokken tot tegen de grond, dan blijft je altijd gezond. En de islamieters zijn weer op oorlogspad en ze hebben liever moskees dan cafés. En zo ging het, moet ik zeggen, nee. Ik kon er niet naartoe, ik kon dat gezang niet luisteren. Waarom niet? Omdat ik zeg, ik kon die Turken bezoeken. Ik kon mensen bezoeken van vlees en bloed. En ik kon geen oorlog voeren tegen Mohammed en zijn 300 vrouwen. Nou ja, ik was weg. En dan wil ik eens zeggen tegen de mensen van Amsterdam hoe dat ik dat gedaan heb. Je zou verschieten, hè? Je weet, of je weet het niet, vanuit Amsterdam betrekken de regelmatig autobussen die de Turkse families op en neer voeren naar Istanbul. En het is met een van die bussen, ik als blanke scheepsbouwer, kwam terecht in Istanbul. En dan ben ik doorgetrokken naar Trabzon. En dan kom ik, het was een grijze regenachtige dag. En de straatstenen lagen te blinken van het nat. En zo kwam ik in dat dorpje, in dat bergdorpje, de rally. En er stonden daar aan een lotte, pardon, aan een biscotje, twee zwartaardige Turken te wachten achter een autobus. En ik was nogal zelfzeker. Ik zette die reistas tussen mijn benen en ik haalde met veel zwier die foto boven van Jimmy Issel. En ik liet hem maar zien. Niemand. Maar kom, ik was wel verrast, maar ik liet geen gras overgroeien. Ik ging de Issel binnen, rechtover in een kantintje, en er zat nu ook een tiental Turken. En ik liet die foto zien. En iemand die een teken deed van herkenning. Ja, dat was ik wel verplicht van onder noodrem te trekken. Want Jimmy had op een schoon briefje sierlijk zijn naam geschreven, Jimmy Issel. En ik liet dat zien. En er was iemand die teken deed van leven. En hij wenkte mij. En ik ging mee. En zo kwamen we terecht in het postkantoor. En daar stond een kleine postman. En die twee Turken hadden tegen elkaar nogal wat heel wat af te babbelen. En tot de kleine postman naar mij komt en komt kijken naar die foto. En hij blijft verrast. Hij herkent zijn broer op die foto. En die teken en we gingen naar de straat. En één ding bleef wel in mijn gedachten. Dus was het niet waar dat Jimmy Issel, dat hij gekend was in het dorp door iedereen. 25 jaar was hij wel jaarlijks op verlof geweest, soms met zijn vijf zoons, maar uiteindelijk was hij een vakantieganger geworden. Hij was totaal vervreemd geworden van het gewone dorpsleven. Dat was voor mij ook een zeer pijnlijke vaststelling. En op mijn bepaald was het zo dat nog enkele dorpelingen van de oude klasse zich nog vaag herinnerden dat Jimmy Issel was mee getrokken met die vloed van mensen naar dat kille noorden op zoek naar werk. Allee, we stonden op de straat en hij wenkte een taxi. Amai. Er komt een taxi. Ja, dan heb ik eigenlijk de schoenste chauffeur gezien van heel Turkije. Toch op zijn minst de langste. Met zo'n lang gezicht en van boven zo'n klein wit moslim mutsknop. We moesten in een taxi stappen. En de ene keer, ruf, ruf, de straat uit, bergpad op, en het lag nattig en glimmig. En hij, deskundig, de ene bocht achter de andere en altijd maar in stijgende lijn. En de ene keer moest hij een beetje remmen. Want er kwam een vrouwtje af met een korken in de rand en drong een koeken aan. En het was maar verder de oogte in. En ik hoorde dan de blijde kinderstem van een bergschool. En ik keek naar beneden en daar zag ik al het kleine dorpje liggen, de rally. En het ging altijd nog hoger en hoger. Tot uiteindelijk de noten stopte en Jimmy's broer eerst uitstapte en wees naar de top. En daar stond een stevig houten huis. En wij met ons drieën de ellink op. En hij komt te staan naar de trap die naar boven stijgt. Naar de woonkamer. En op dat plat stuk staat een klein, fijn, teder vrouwtje. En er was een stem in mij die zegt, dat zal de moeder zijn van Jimmy, van de gastarbeider die met mij werkt op de scheepswerf Boel. En traag, plechtig, bijna statisch, kwam ze de trap af. En als ze bijeen was, bijna met een ritueel gebaar, gaf ik die foto. En ze bekeek die foto zoals alleen een moeder naar de foto kan kijken. En op die moment zou ze wel liever haar zoon hebben omhelst. En ze keek en ze tuurde de verte in over berg en dal. Over een gedachtenlijn van een 4000 kilometers. Waar haar lieveling woonde in een vreemd dorp tegen een scheepswerf. En haar 5 kleinkinderen. En ze nodigde ons uit om in de warme woonst te komen. En de woonkamer, of beter gezegd, de slaapkamer, werd omgeschakeld in een woonkamer. En de vrouw van Jimmy's broer bracht kleine tinnen schoteltjes met allemaal vruchten en spijzen. En we zaten alle op de oude vloer. En de oudmoederke Fatma zat naast mij. En het was lekker eten. En opeens hoor ik snikken. En ik kijk. En de tranen lopen zo over de wangen van dat moederke. En ze staat recht. Stram en stijf. En ze gaat naar de oude wand. Waar het klein fotoken hangt van Jimmy Issel. Toen hij vertrokken was, over 25 jaar. En ze legt die 2 foto's op haar hand. Het ene, waar het dynamisch en kluk was vertrokken. De andere foto, nog een flinke man. Maar met donker haar en met stevige snor. Maar wel geraakt van binnen, door de stoffeling, door de troest uit een dubbele bodem van de scheepswerfboel. Dus wat een afstand dat er lag tussen die 2 foto's. En dan hebben we afscheid genomen van elkaar. En ze is meegegaan naar beneden een trap af. Tot aan de weg die afdaalde naar het dorp de rally. Langs waar dat zij voor de laatste keer ook zal beneden gaan voor haar rustplaats. En ze deed met teken de koningin der bergen om haar te fotograferen. En ze stond daar aan de rand van de weg. Achter haar de diepte weer ravijn. En ik knielde voor de koningin der bergen. En ik klikte de camera aan. En ik dacht aan mijn grootmoeder. Ik zeg, misschien zou zij op dezelfde wijze hebben gereageerd.
De moeders, bedragers van het leven, zijn universeel. Ik dank u.